U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, waarin we, u voelt het misschien al aan, over de twee komende dagen gaan spreken, Allerheilige, Allerzielen. Ik heb er in de vorige uitzending ook al kort wat over gesproken. En ik wil het vandaag eigenlijk iets praktischer maken. En ik zal even de reden daarvan uitleggen. Afgelopen maandag hadden we hier in de parochie de geloofscursus. En toen hebben we ook over Allerheilige en Allerzielen gesproken en over het verband dat er tussen die twee dagen bestaat. Allerheilige, waarin we vieren al die zielen die nu al volledig delen in die gelukzaligheid bij God. En Allerzielen natuurlijk, de zielen die nog die periode van reiniging, van loutering moeten doormaken in het vagevuur, voordat ze de volle vreugde mogen binnengaan. En we bidden op Allerzielen natuurlijk heel bijzonder, juist voor die mensen die al wel op weg zijn naar God, wel gered zijn, maar die nog niet in dat volle licht zijn binnengetreden. Nou, rond deze dagen staat dat thema van het leven na de dood natuurlijk centraal. En dan komen er ook vaak vragen op over dat vagevuur. Wat is dat nou eigenlijk precies? Waar staat dat in de Bijbel? Wat kunnen we doen voor die zielen in het vagevuur? Is dat überhaupt wel ooit door Christus als zodanig aangeraden of ingevoerd dat we zouden moeten bidden voor de zielen in het vagevuur? Nou, ik wil daar vandaag kort wat over zeggen en ik wil ook gaan behandelen met u wat we daar heel concreet inderdaad aan kunnen doen. Wat kunnen we betekenen voor die zielen die op weg zijn naar God? Nou, ik wil beginnen met een gebed en dan is daarmee ook meteen een antwoord gegeven. Wat kunnen we doen voor de zielen die op weg zijn naar God, maar daar nog niet volledig zijn? We kunnen voor ze bidden en dat zullen we ook als eerste gaan doen. En vervolgens gaan we wat kijken van, ja, hoe kan het dat wij daarin geloven dat er een periode van loutering is nog na de dood. Waar halen we dat vandaan? Nou, eerst gebed en dan gaan we daarna over al deze prachtige thema's spreken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u het allerheiligste bloed van uw goddelijke Zoon Jezus, in verbondenheid met de heilige missen die vandaag overal ter wereld worden opgedragen. Voor alle zielen in het vagevuur, voor alle zondaars overal, voor de zondaars in de universele kerk, die in mijn eigen huis en in mijn familie. Amen. Beste luisteraars, ja, ik heb heel wat thema's genoemd net voor het gebed en deze uitzending duurt altijd maar kort, dus ik ga meteen van start. Eerst dat begrip vagevuur, waar komt dat vandaan en staat dat ergens in de Bijbel? Nou, het woord vagevuur staat inderdaad nergens in de Bijbel, maar toch hebben we hele goede Bijbelse gronden om te geloven dat er na de dood een periode is waarin de zielen die nog niet volledig in het licht van God staan, alsnog die reiniging, die zuivering door kunnen maken waar ze op aarde nog niet aan toe zijn gekomen. En het oudst bekende geschrift wat daarover spreekt is het boek van Maccabeeën, 2 Maccabeeën, waarin wordt gesproken over het bidden voor de gestorvenen. En u weet misschien wel, dit boek, het is een Joods boek, zegt iets over het feit dat blijkbaar het bidden voor de zielen na de dood nog zin heeft. Anders zou de Bijbel het niet noemen. Nou goed, zoals u weet zijn wij katholieken niet alleen maar van de Heilige Schrift, we zijn ook van de traditie. En als we even kijken naar de Joodse traditie, dan zien we dat ook in die Joodse traditie dit al een heel oud gebruik is. Dus niet alleen maar bidden voor de levenden, maar ook voor de doden. En dat is een gebruik wat in vele Joodse kringen nog steeds gangbaar is tot op de dag van vandaag. En dat noemen ze dan wel het Kaddish-gebed. Kaddish-gebed, dat wordt gebeden een jaar lang na het overlijden van een dierbare. En in het geval van iemand die de Sabbat onderhield, is dat 11 maanden. En in het geval dat iemand de Sabbat niet onderhield, 12 maanden. Dan moet er nog wat extra worden gebeden. Maar waarom noem ik het? Om aan te geven dat het ook Joodse traditie is om dus te bidden voor overleden zielen. En eigenlijk een logisch gevolg daarvan is, als we bidden voor de overleden zielen, dan geloven we dus dat die nog het gebed nodig hebben. Als we alleen maar zouden geloven in hemel, hel, je zou als dode rechtstreeks naar de hemel gaan of rechtstreeks naar de hel gaan, dan zou dat gebed natuurlijk geen zin meer hebben. Dus het bidden voor de overledene impliceert eigenlijk al dat we geloven dat er na de dood nog een periode plaatsvindt waarin dat gebed nog zinvol is. En we hebben ook duidelijke aanwijzingen in het evangelie dat ook Jezus zelf nog spreekt over die periode na de dood. Bijvoorbeeld dat bekende voorbeeld dat hij spreekt over die zonde zal hem niet vergeven worden bij leven en ook niet na de dood. Dus blijkbaar is er een realiteit na de dood die niet altijd automatisch meteen hemel betekent. Nou, dat even als achtergrond. We kunnen er natuurlijk nog veel meer over zeggen. We kunnen ook nog noemen bijvoorbeeld de Apocalypse, het laatste Bijbelboek, waar tegen het einde van dat boek, dus eigenlijk tegen het einde van heel de Bijbel, wordt gesproken over dat er niets in de hemel kan binnengaan dat onrein is. Nou, wij geloven dat een ziel wel vergeven moet zijn van zijn zonde, als het om doodzonde gaat, om überhaupt de hemel in te kunnen of überhaupt het vagevuur in te kunnen. Dus op het moment dat je sterft in een doodzonde en je hebt ook niet je willen bekeren, je hebt ook geen berouw getoond, ja, dan geloven wij dat er zoiets optreedt als wat wij noemen de eeuwige zondestraf. Dan heb je jezelf voor eeuwig van God gescheiden. Maar dat is dan ook je persoonlijke keuze geweest, hè? Dus op het moment dat je niet naar het vagevuur of niet naar de hemel zou gaan, dan betekent het dat je in een staat van doodzonde leefde voor je dood en dat je je ook niet hebt willen bekeren van die doodzonde. Nou, dat brengt ons vervolgens bij die vraag, wat is dat vagevuur precies? In het Latijn wordt het wel genoemd purgatorium en dat komt van het Latijnse woord voor reinigen of zuiveren. En ons Nederlandse woord vagevuur heeft daar ook mee te maken. Vagen betekent in het oud-Nederlands schoonmaken of reinigen. Dus het is een periode van loutering of reiniging, of zoals Paulus in zijn brief aan de Korintiërs zal zeggen, een loutering in het vuur, die ons helpt om als het ware die laatste consequenties, die laatste restjes van de zonde uit te boeten. Dus vagevuur geeft ons geen vergeving van die doodzonde. Die vergeving moeten we echt hier op aarde krijgen. Wat doet vagevuur wel? Vagevuur wist als het ware wel de consequenties van de zonde uit. En dat is een verschil. Een heel eenvoudig voorbeeld. Je gooit het raam bij je buurman in. De buurman is boos. Je gaat naar de buurman toe. Je hebt spijt van wat je hebt gedaan. Je biedt je verontschuldigingen aan. De buurman vergeeft je. En in die zin is jouw relatie met de buurman weer hersteld. Maar het glas van het raam ligt nog steeds op de grond, want het raam is aan diggelen. En dat moet natuurlijk ook hersteld worden. Dus de vergeving is al een feit. Doordat we een sacramentele biecht spreken, heeft God de Vader ons door zijn Zoon Jezus al vergeven. Bij monden van de priester die vergeving mag uitspreken. Dus de vergeving is al een feit. De relatie met de buurman is weer hersteld, is weer goed. De buurman heeft jou vergeven, maar het raam moet nog gerepareerd worden. En hier op aarde krijgen we de mogelijkheid om dat herstel te brengen door het volbrengen van de penitentie. Op het moment dat wij gaan biechten, dan krijgen we een penitentie opgelegd. En die kan ons helpen om die consequenties van die zonde weer enigszins recht te zetten. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden hier op aarde om die consequenties, die doorwerking van de zonde, dus niet de vergeving zelf, die kan alleen maar door God gegeven worden bij monden van de priester in de biecht, maar wel die consequenties van die zonde, die kunnen worden uitgeboet. Een ander heel eenvoudig voorbeeld is wanneer bijvoorbeeld een moordenaar een moord heeft gepleegd, en dan hebben we het over een wat ernstige zonde. Dat kan alleen maar vergeven worden in de biecht. Maar op het moment dat die vreselijke zonde is vergeven in de biecht, dan zal deze persoon nog steeds wel de gevangenis in moeten. En in sommige gevallen, als de bekering oprecht is, zal een gevangene zelfs blij zijn te mogen uitboeten. Die zal waarschijnlijk, als die werkelijk een christelijk leven gaat leiden, elke kans aangrijpen om te kunnen offeren aan God. Die zal een uitboeting in een gevangenis bijvoorbeeld zien als een manier om eerherstel te brengen aan God. Dat is wel in het meest gunstige geval. Natuurlijk niet alle gevangenen die zitten heel graag in de gevangenis. Maar het is denkbaar dat juist die pijn die voort is gekomen uit die zonde, ook al ben je al vergeven, dat die pijn graag geleden wordt door mensen omdat ze zeggen, ik heb spijt over mijn zonde en ik wil iets doen om het weer goed te maken. Nou, dat kan dus door te offeren, hè, door onze pijn te offeren, door ons lijden te offeren. Het kan uiteraard ook door te bidden, hè, want ons offer kan nooit loskomen te staan van het gebed. Hè, dus we kunnen ook bidden dat de consequenties van onze zonde, dat die als het ware worden uitgewist of in ieder geval minder worden gemaakt. Hè. Stel dat je een leugen hebt verteld en je bent in de biecht al vergeven. En je hebt het zelfs tegen die persoon al gezegd dat je het hebt gedaan, dat je over iemand hebt gelogen, dat je iemand bijvoorbeeld hebt zwart gemaakt en iets oneerlijks over iemand anders hebt verteld. En zelfs die persoon heeft jou al vergeven, dan is de vergeving een feit. Maar de consequenties van die leugen kunnen nog wel doorwerken. Het kan zijn dat dat schade heeft gebracht, ook bij andere mensen of misschien wel aan heel de familie. En om die consequenties minder te maken, kunnen we bidden, kunnen we offeren, kunnen we daden van naastenliefde doen. Maar voor de zielen die sterven, bestaat die mogelijkheid hier op aarde niet meer. En daarvoor is die periode van loutering, hè? Dus in die zin eigenlijk heel logisch. Daarvoor is dat vagevuur. Als je sterft, wel in vriendschap met God, maar de morele consequenties van jouw zonde die werken nog door, dan geeft God jou de mogelijkheid om die zonde uit te boeten in het vagevuur. Hè? Dus niet de vergeving, dat moet in de biecht, maar wel de consequenties van de zonde, die worden in het vagevuur dan uitgeboet. En een laatste mooie vergelijking die dit een beetje inzichtelijk maakt, vind ik de volgende. Op het moment dat je een schotwond hebt, een kogel in een arm bijvoorbeeld, en dat noemen we dan even de doodzonde. Op het moment dat je gaat biechten, wordt die kogel uit de arm verwijderd. Dus de doodzonde wordt uit het lichaam weggehaald. Maar de consequentie, de pijn van de wond die moet genezen, die werkt nog door. En dat vagevuur is eigenlijk het genezen van die wond, het uitzuiveren van de duisternis die je over jezelf hebt afgeroepen door die zware zonde. En uiteindelijk dan dus gaandeweg genezen en gaandeweg steeds meer in dat licht van God komen te staan. Totdat je op een gegeven moment dus echt volledig de hemel mag gaan bezoeken. Nou, in dit kader, hè, we hebben gesproken over vagevuur, hemel, hel. In dit kader is natuurlijk Allerheiligen, maar met name ook Allerzielen, heel goed te plaatsen. Want met alle zielen bidden we dat die zielen die inderdaad wel in vriendschap zijn gestorven met God, maar die nog niet volledig uitgezuiverd waren, die nog niet die penitentietijd hier op aarde hebben kunnen doormaken, dat die uiteindelijk mogen meemaken dat hun tijd in het vagevuur verkort wordt. He, dus dat God barmhartig op ze mag neerzien, genadig op ze mag neerzien en mag zeggen, goed, nu heb je genoeg geleden, nu mag je bij mij komen. En daarvoor dragen we in heel de kerk wereldwijd met alle zielen ook de mis op voor de overledenen. De mis is natuurlijk het meest krachtige middel dat de kerk kent om uiteindelijk echt sprongen te maken in ons geloof, maar ook om de zielen in het vagevuur te helpen. Dus die zielen zijn al gered, zijn al onderweg naar God, maar door het heilig misoffer kan het zijn dat die zielen ineens naar God mogen toegaan. Dus dat ze niet meer die volledige periode van dat vagevuur moeten uitboeten. En een ander heel effectief middel dat de kerk ons reikt, hè, naast dus het gebed en de heilige mis, et cetera, zijn de aflaten. En we hebben afgelopen maandag in de geloofscursus daar ook over gesproken. Ja, wat is dat nou eigenlijk precies? Wat is een aflaat? Nou, een aflaat is niks anders dan een verkorting van die periode in het vagevuur. Dus een aflating is niet een soort middel waardoor we vergeving kunnen ontvangen. Zoals soms wel eens een beetje spottend, gekserend wordt gezegd over de middeleeuwen, dan kon je een aflaat kopen en dan ging je naar de hemel. Nou, zo is het nooit geweest. Een aflaat heeft ons nooit de zonde kunnen vergeven. De zonden zijn in de tijd dat onze kerk bestaat, in 2000 jaar tijd, zijn altijd alleen maar vergeven geweest door het doopsel en door de biecht. Dat is de enige manier waarop zonden worden vergeven. Maar wat doet die aflaat dan? Die aflaat vergeeft geen zonde, maar die aflaat die kan ons helpen om die periode in het vagevuur, die uitboeting, om die te verkorten. En dat is eigenlijk ook logisch. Op het moment dat wij kunnen bidden voor zielen in het vagevuur en onze offers en gebeden kunnen opdragen, zodat die zielen minder lang hoeven te lijden in het vagevuur, dan is het ook niet raar dat de kerk ons een middel geeft om dat nog effectiever te doen, als het ware. En daarvoor geldt ook een volle aflaat. Dat betekent dat de volledige uitboeting die we nog moeten doormaken in het vagevuur, dus een volle aflaat, dat die wordt kwijtgescholden. Een volle aflaat kunnen we alleen maar verkrijgen in combinatie met de biecht. Ja, dus je kunt nooit zomaar een volle aflaat verkrijgen. Je moet dan ook altijd gaan biechten. En bovendien moet je ook nog de heilige communie ontvangen. En je moet bidden voor de intenties van de paus. Ja, dus dat zijn wat we noemen de algemene voorwaarden om een volle aflaat te kunnen verdienen. En een volle aflaat, nogmaals, is dat alle zondestraffen die je nog hebt uit de boete in het vagevuur, dat die worden kwijtgescholden. En op het moment dat wij zo'n volle aflaat verdienen, dan kunnen we die naar onszelf laten gaan. Of we kunnen die aan iemand anders geven. Concreet, je weet bijvoorbeeld dat opa is gestorven en dat opa een gelovig man was. En dat hij ook netjes elke zondag naar de kerk ging en dat hij voordat hij stierf ook nog het sacrament van de zieke heeft ontvangen en dat hij zelfs nog heeft gebiecht. Maar je weet ook dat opa niet altijd even vriendelijk was en dat hij soms wel eens hele scherpe opmerkingen kon maken bijvoorbeeld. Nou, dan kan het zijn dat opa wel inderdaad gered is, hè, zeker zelfs, maar dat hij nog niet zomaar rechtstreeks naar de hemel heeft kunnen gaan. Dus dat hij eerst nog naar het vagevuur moest. En dan kan het dus zijn dat wij voor opa een volle aflaat, of een gedeeltelijke aflaat, zal ik zo uitleggen wat dat betekent. Maar we kunnen een volle aflaat voor opa verdienen door bijvoorbeeld op de dag van alle zielen naar de kerk te gaan, of naar een kerkhof te gaan. Hè? De kerk die verbindt daar namelijk een volle aflaat aan. Maar op die dag, of in ieder geval in de buurt van die dag, ook te gaan biechten, de heilige communie te ontvangen en te bidden voor de intenties van de paus. En wat betekent dat concreet? Nou, meestal aan onze vader een wees gegroet en een eer aan de vader. Hè? Bid je dus voor de paus. Dus je gaat biechten, je ontvangt de heilige communie, je bidt voor de intenties van de heilige vader. En je ontvangt die volle aflaat, of voor jezelf, of voor bijvoorbeeld opa die ik net noemde. Ja, dus op alle zielen ga je naar de kerk, je doet die algemene voorwaarden, je ontvangt van de kerk een volle aflaat en je zegt ik wil die graag naar opa Jan laten gaan. En dan geloven we dus dat opa Jan daarmee in het vagevuur wordt geholpen. Dat die tijdelijke zondestraffen die hij nog moest uitboeten in dat vagevuur, die restjes van de zonde die nog een soort schaduw om zijn ziel heen hadden geworpen, om die helemaal weg te nemen en hem rechtstreeks naar de hemel te laten gaan. Nou, prachtig beeld eigenlijk wel. Nou zijn er tal van mogelijkheden waarop we volle aflaten, maar ook gedeeltelijke aflaten kunnen verdienen. En die lijst die is zo lang dat ik die hier onmogelijk helemaal kan noemen. Maar een paar voorbeelden die we heel concreet kunnen invoeren in ons leven, die waarvan de kerk dus zegt dat we dan een volle aflaat verdienen. Een paar voorbeelden zijn de volgende. Bijvoorbeeld met alle zielen naar de kerk gaan. Of in de periode van 1 tot en met 8 november een kerkhof bezoeken en daar bidden voor de zielenrust van de overleden zielen. Dan kunnen we een volle aflaat verdienen. Een andere manier is het roze hoedje bidden in een groep. Hè, bijvoorbeeld met de familie of met een paar vrienden. En als je dan het roze hoedje bidt en je doet dat met de intentie ook die aflaat te verdienen, die volle aflaat. En je doet dat in gemeenschappelijkheid dus, met een groepje. En je gaat vervolgens ook diezelfde dag biechten of kort daarvoor of daarna. Je ontvangt op diezelfde dag de heilige communie. En je bidt voor de intenties van de paus, dan heb je dus zo'n volle aflaat verdiend. Die je voor jezelf mag gebruiken, om het zo te noemen. Voor na het moment dat je zelf sterft of voor iemand anders. En je kunt het ook algemeen aan God geven. Dat je zegt, ik geef deze volle aflaat aan u of aan Maria. En u mag weten voor welke ziel in het vagevuur dit het belangrijkste is, het hardste nodig is. Nou, andere voorbeelden waarop je een volle aflaat kunt verdienen. Bijvoorbeeld minstens een half uur in aanbidding voor het Heilig Sacrament doorbrengen. Of de kruisweg bidden. Of minstens een half uur in de Heilige Schrift lezen. Of die pauselijke zegen, die bekende zegen Urbi et Orbi ontvangen. Dat zijn allemaal manieren waarop we dus een volle aflaat kunnen verdienen als we ook aan die andere algemene voorwaarden voldoen. En er zijn er nog veel meer. Dan vervolgens, hè, we hebben gesproken over de volle aflaat, er is ook zoiets als de gedeeltelijke aflaat. En een gedeeltelijke aflaat, die verdienen we eigenlijk heel de dag door allerlei gebeden die we bidden. En die lijst is ook te lang om op te noemen. Maar een handig middel is dat je zegt, 's ochtends bij je ochtendgebed, ik wil alle aflaten die ik vandaag verdien door het gebed of door de goede werken die ik verricht, wil ik naar de zielen in het vagevuur laten gaan. Hè, dat kun je zeggen. Wat betekent zo'n gedeeltelijke aflaat? Nou, dat betekent dat God een deel van die straf die de zondaars, ook al zijn ze gestorven in vriendschap met God, nog moeten uitboeten in het vagevuur, dat die straf voor een gedeelte wordt kwijtgescholden. We weten niet hoeveel, dat weet God. maar dat is een deel aflaat. En het allerlaatste wat ik hier nog over wil noemen, de volle aflaat, veronderstelt ook dat we niet meer gehecht zijn aan zelfs niet de dagelijkse zonde. En daar bedoelt de kerk het volgende mee. Dus nogmaals, die algemene voorwaarden. We moeten gaan biechten op die dag. We moeten de heilige communie ontvangen. In het geval van alle zielen, geeft de kerk een volle aflaat als we op die dag naar de kerk gaan. Of als we op die dag een kerkhof gaan bezoeken. Dus dan hebben we al die voorwaarden om die volle aflaat te verdienen, hebben we aan voldaan. We hebben gebeden voor de intenties van de paus. En we wijzen de gehechtheid aan de zonde af. Als we volledig eerlijk kunnen zeggen, God, ik wil niet meer zondigen, dan hebben we dus zo'n volle aflaat verdiend. Lukt dat niet helemaal, dan wordt het een gedeeltelijke aflaat. Dan wordt er dus wel een deel van de tijd in het vagevuur kwijtgescholden, maar niet in het geheel. Er is nog veel meer over te zeggen en dat zal ik in een volgende uitzending ook nog wel een keer doen. Maar dit even in ons achterhoofd, of beter gezegd in ons hart, de komende dagen, wanneer we Allerheiligen en Allerzielen gaan vieren. Bedenk dan, als u in de komende dagen het kerkhof gaat bezoeken, weet dan dat u aflaten kunt verdienen. En weet ook dat de zielen in het vagevuur daar ontzettend mee geholpen zijn. Ik wens u een heel goed hoogfeest van Allerheiligen toe. En ook veel sterkte op Allerzielen, zeker als u een dierbaar hebt verloren de afgelopen tijd. Ik zal ook voor u bidden, wij zullen bij Radio Maria voor u bidden, dat de zielen uiteindelijk het eeuwige licht van God mogen binnengaan.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.